zijn aanbeland bij het laatste deel van de Heart Sutra. De laatste regels. Weet dan dat de wijsheid voorbij alle wijsheid het diepste woord is dat vanuit het hart opwelt. Dat opwelt uit het allerdiepste inzicht. Het volmaakte woord dat alle lijden lenigt. Dit is het woord dat waar is, niet meer vertekend door illusie. Het woord dat uit het hart komt en luidt: gegaan, gegaan, voorbij gegaan. En met alles samen, zelfs voorbij gegaan aan het voorbijgaan. Ontwaakt zijn. Dat is de Nederlandse vertaling. De vertaling in het Engels is een beetje anders dan de Nederlandse vertaling. Hier wijkt het een beetje af. You should therefore know the great mantra of Prajnaparamita. The mantra of great magic. Unexcelled mantra. The mantra equal to the unequaled, which heals all suffering and is true, not false. The mantra in Prajnaparamita spoken thus. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha. Nou, dat zijn nogal twee verschillende vertalingen. Laat ik beginnen met de Engelse. You should therefore know the great mantra of Prajnaparamita. We hebben in het eerste deel van de Heart Sutra over de leegte gesproken. Dat was het afbrekende deel, om die verkokering tegen te gaan. En vervolgens ging het over het Bodhisattva-pad. En wat ik zei is, dat Bodhisattva-pad, dat lopen wij niet alleen. Als we toevlucht nemen tot Prajnaparamita, dan zijn we daarin verenigd met alle Boeddha's en Bodhisattva. Of we dat nu weten of niet, of we dat ervaren of niet, of we het er mee eens zijn of niet, dat maakt allemaal niet uit. En waar ik het vanochtend over had, is we kunnen daarom ook om hulp vragen. Al die krachten, al die Boeddha's en Bodhisattva's. We hoeven het niet alleen te doen. Nou, dit laatste gedeelte gaat eigenlijk over hoe je dat dan doet. Hoe vraag je dan hulp? Hoe verbind je jezelf met dat enorme reservoir aan krachten waarvan de werkelijkheid doortrokken is? En die allemaal als Bodhisattva tot onze beschikking staan. We hebben de beschikking over een onuitputtelijk krachtenveld. In de wetenschap hoor je voortdurend van, de mens gebruikt maar 20% van zijn hersencapaciteit. Ons DNA bestaat voor 80% geloof ik uit junk DNA. Dat als ze niet weten waar het voor dient, maar wat uit het verleden komt. In de moderne natuurkunde zeggen ze dat het universum, het materiële universum, 4% uitmaakt van wat er bestaat. En de andere 96% dat is onzichtbaar. Kortom, uit allerlei hoeken zie je van de zichtbare wereld is maar een fractie tegenover de onzichtbare wereld. Bewustzijn is maar een fractie van dat enorme onbewuste reservoir. Wat wij bewust waarnemen en denken is maar een fractie van wat er eigenlijk gaande is en waar we ook voortdurend mee in contact staan en waar we aan onderhevig zijn. Vandaar dat als je Prajnaparamita echt gaat beoefenen, vanuit het Mahayana standpunt, dan is het natuurlijk goed om daar bewust ja tegen te zeggen. Dat doen we met het reciteren van de Bodhisattva-gelofte. Bewuste inspanning, bewuste reflectie, bewuste toewijding. Maar dat hele proces is veel groter dan dat, dan ons kleine bewustzijntje. We bevinden ons in een zee van onbewuste krachten en enorm reservoir. En hoe boor je dat aan? Daarom dat in het Mahayana dat bewuste, rationele aspect maar een heel klein stukje van het pad is. En een veel groter stuk gaat over, ja, hoe stem je je nu af op dat enorme reservoir van krachten, of in termen van het Mahayana boeddhisme, hoe verbind je je met al die boeddha's en bodhisattva's? Hoe doe je dat? Ik zei eerder, je neemt toevlucht, Prajnaparamita. En dat is één manier om dat te doen. Steeds weer bewust die keuze, ik neem mijn toevlucht tot Prajnaparamita. En de Heart Sutra geeft ons nu ook middelen om die onbewuste krachten te mobiliseren. Om ons eigenlijk in verbinding te stellen, die verbinding te openen met dat hele reservoir. van krachten. Al die boeddha's en bodhisattva's. En dat middel is, nou, het woord mantra, een van de vertalingen daarvan, is wel die Ton heeft gebruikt, het diepste woord dat vanuit het hart opwelt. Dus dat is één vertaling ervan. Maar mantra kennen wij als een spreuk. Een spreuk die al heel oud is, al in het Vedische denken, in het Indiase denken, zijn mantra's, dat zijn spreuken, dat zijn zinnen die op zichzelf een bepaalde kracht hebben. Die op zich het vermogen hebben om die onzichtbare werkelijkheid te mobiliseren. Dus in de Veda's, in het ritueel, worden die spreuken, die mantra's gebruikt, want daarmee mobiliseer je de goden. Daarmee ontsluit je de kracht daarvan, krijg je daar toegang toe. En het interessante is, in het oudste boeddhisme hoor je soms de Boeddha zeggen van dat ritueel minder belangrijk is. En dat hij probeert zich juist los te maken van die Vedische rituelen. Omdat mensen daar te veel blind in meegaan. En dan wordt het doodritueel. En in het Mahayana zie je een soort hernieuwde nadruk op de kracht van dat ritueel. Dat ritueel belangrijk is. Daarom dat in de 19e eeuw, toen de mensen het boeddhisme ontdekten in het Westen, dat ze zeiden, ja, dat oudste boeddhisme, dat is tenminste een rationele religie. Daar kunnen we wat mee. Maar dat Mahayana, daar heb je allemaal ritueel en ook goden en bidden. Dat is een soort verwatering van de idealen van de Boeddha. Een soort verval, dat is eigenlijk volksreligie. Dat kunnen wij Westelingen niet meer serieus nemen. En vandaar dat het heel lang geduurd heeft voordat ook Mahayana-boeddhisme in het Westen serieus werd genomen. Precies, alle aspecten van het ritueel, het buigen, het reciteren, het zingen, dat is allemaal ritueel. Prostreren of prosterneren heet het in het Nederlands, vind ik zo'n eng woord. Dat betekent een volledige buiging maken. Dus niet alleen maar zo, maar dat je echt lang uitgaat. Op de vloer. Nou, in Tibetaans boeddhisme doen ze dat heel veel. Prostraties. Maar dat is allemaal een soort fysieke beoefening. En dat is eigenlijk in het ritueel heel belangrijk. Het zingen dat wij doen is ook een... Het valt me op in stijl. Als we dan gaan zazen doen, dan komt iedereen opdagen. En als we dan gaan zingen, dan... oefenen, dan denkt de helft, ja, dat telt niet, of dat is niet zo belangrijk. Of dat. Maar vanuit het Mahayana is dat zelfs nog belangrijker. Omdat je in dat ritueel, door te zingen, verbind je je met al die boeddha's en bodhisattva's. Dat geeft een enorme kracht, een enorme verbondenheid. Inderdaad, je doet het niet in je uppie, maar er zijn ook middelen, manieren, gereedschap, technologieën, om ook echt die dieperliggende krachten te mobiliseren, om er toegang toe te krijgen, zodat je je ermee kunt verbinden. En een mantra is van oudsher de manier waarop dat gebeurde. Dus door een mantra ontsluit je dat deel van de werkelijkheid dat zich meestal niet toont. Mythisch gezegd kun je dan zeggen, je maakt contact met de goden, dat is de religieuze manier. Maar je kunt psychologisch net zo goed zeggen, bepaalde archetypen in de werkelijkheid, Jung had het over de archetypen die de werkelijkheid doordringen, daar maak je contact mee. Die openen zich en daardoor gaat dat stromen. Dus het ritueel is een manier om die dieperliggende archetypische werkelijkheid te ontsluiten. Nou, daar eindigt de Heart Sutra mee, met een mantra. En dan staat er, unexcelled equal to the unequaled, dus het is echt een hele onvergelijkbare mantra, die alle lijden heelt. Dat alle lijden lenigt. Dus hoe gaan we die oceaan van dukkha te lijf? Met een mantra. Dat is het geneesmiddel eigenlijk. Dat is het tegengif. Tegen die zee van dukkha die we om ons heen zien. Dat is de paracetamol.
André, ik vroeg me af. Die ontsluiting. Hè? In het katholicisme heb je die sacramenten. Die een soort ontsluiting aan die werelden. Ja. Heb je dat nou ook in boeddhisme?
Ja, dus eigenlijk heeft het Mahayana-boeddhisme ook een sacramenteel wereldbeeld. Waarom dat het voor katholieken eigenlijk heel dichtbij staat. Ja, ja. Ik ben katholiek opgegroeid. Zo'n sacramenteel wereldbeeld. Ja, protestanten hebben het daar nou weer moeilijker mee. Ja. de sacramenten afgeschaft. Maar,
dat is hetzelfde soort.
Wat?
We hebben het avondmaal nog.
Ja, klopt. Dus het is hetzelfde.
Net nog.
Dus die sacrament is hetzelfde idee. Er bestaat wel degelijk een dieper liggend aspect van de werkelijkheid waar je op rationele manier gewoon niet bij komt. En niet bij kunt komen. Dus dat is via, dat is een sacrament. En dat kun je alleen aanboren op die diepere manier. En daarvoor zijn we in het Westen een beetje het gevoel kwijtgeraakt. Wij proberen dat sacrament en het ritueel ook rationeel te benaderen. Alle mensen die zeggen, ja, maar wat is de functie van het ritueel? En hebben allerlei theorieën over sociale functie en dit en dat. Maar het is een sacramenteel iets. Dus het gaat niet om iets dat rationeel verklaard kan worden. Het is religie. Hè? Dus sommige mensen die zeggen, ja, boeddhisme. Ik vind het boeddhisme zo heerlijk omdat het geen religie is. Ja, nou ja, het is maar net hoe je dat woord natuurlijk definieert. Je kan zeggen, boeddhisme heeft geen dogma's. Ja, dat klopt. Maar
wat ik zo fijn vind aan boeddhisme, dat het woord.
En het woord God wordt weggelaten.
Eckhart, meester Eckhart, over al die lezingen over God wil ik zwijgen. Hè? Ik ben zo blij dat ik dat boek gelezen heb met die lezingen van hem. Dat wij hier geleerd hebben. God niet gebruiken. En nu ben ik vanochtend hier in de kapel geweest. Dat vond ik ook heel fijn. Gewoon ook omdat pluralisme, hè? In de kerk weer gevoeld, is toch allemaal alleen maar. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. En wij zitten hier veel meer, dat dualisme is eruit. Toch een bepaald dualisme, want die God zit er altijd. Ik.
Maar ik vind dat heel veel mensen dat ook van allemaal samen, maar iedereen doet het maar een beetje voor zichzelf.
Nou, je hebt allerlei soorten christenen en allerlei soorten boeddhisten. Maar ik ben blij dat u meester Eckhart aanhaalt, want dat is voor mij ook een.
Die gaat mij grootste vriend.
Zeer aan het hart.
Ja.
En niet om reclame te maken, maar het laatste boek dat ik heb geredigeerd gaat over meester Eckhart en die link met het boeddhisme.
Ja.
Meester Eckhart is voor ons Westelingen een soort toegang tot,
ja, juist,
tot dit.
Ja.
Ja, dat is echt waar. Dus, dat is waar, dat klopt. De spiritualiteit van meester Eckhart.
Als ik het wel is, aan de Sorbonne zit een Nederlandse professor die ook priester is. Gemaakt van rituelen samen met een ritueel is het ritueel zelf. Maar optimaal op het moment dat het ritueel alleen maar niet om het ritueel.
Ja, precies. Dus wij willen er graag een betekenis achter zoeken. Van nou, hé, je buigt omdat je daarmee je eerbied betuigt of je dankbaarheid. Of we willen daar een soort verklaring. Ja, waarom buig ik? En het enige antwoord is, je buigt omdat je buigt. Je zingt omdat je zingt. En dat is de verbinding. Dus je moet. Je kan niet eens zeggen, we zingen omdat we daarmee meer verbinding krijgen. Nee, dat zingen zelf is de verbinding. Op het moment dat we zingen, zijn we in verbinding. Boren we dat aan.
Iedere keer dat vragen.
Nee, het is niet iets vragen, het is een uitdrukking van die verbinding. Het is niet om er iets mee op te schieten. Dus je doet het ritueel niet om er iets mee op te schieten. Want dan wordt het inderdaad een soort... degeneratie. Hè? Als je zegt, nou we doen maar een ritueel, want dan kunnen we, weet ik het, hè? Dan gaat het regenen. Of dan. Nee, je doet het ritueel omdat je het ritueel doet.
Maar je ziet dus ook in Azië heel veel dat men het ritueel doet.
Precies.
Het is een typische menselijke eigenschap. Altijd weer er iets aan willen verbinden, overal de hele wereld is dat.
Dat zit er heel diep in. En daarom ook dat wij Mahayana boeddhisten, daar wil ik ook zo meteen de sessie mee afsluiten. Altijd onze verdiensten overdragen. Ik wil jullie vast waarschuwen. Zometeen ga ik de session afsluiten met de toewijding van de session. En dat betekent dat alles wat wij met dit weekend zijn opgeschoten, dat dragen wij over. Dat stellen we ter beschikking aan de verlossing van alle wezens. Zodat er voor ons niks overblijft. Als iemand het toch zelf wil houden, daar horen wij ook bij. Maar dat is heel belangrijk, inderdaad. Hè? Het overdragen van verdiensten.
Het overdragen, maar opdragen. Wat is dan het hele fijne verschil tussen het opdragen en het overdragen?
Dat is hetzelfde. In dit geval is dat hetzelfde.
Ik ging ook weer denken van.
Nee, dat betekent in dit geval hetzelfde. Als je het opdraagt aan de verlossing, dan is dat hetzelfde als zeggen van. Niet voor mij.
Bij mij zat dat opdragen alweer en dat goddelijke.
Ja, nee. Dat is het dus niet.
Nee. Ja.
Dus die mantra. En wat is die mantra? Gegaan, gegaan, voorbij gegaan en met alles samen, zelfs voorbij gegaan, aan het voorbijgaan. Gate, gate, para gate, para sam gate. Gate, hè, kun je vertalen, Red Pine heeft daar een heel stuk over, allerlei verschillende manieren. Hè, aan voorbijgaan, hè, voorbijgaan aan. Nou, voorbijgaan aan wat? Aan die verkokering, aan die verdingelijking, aan die voortdurende neiging om het weer in te perken. Om er iets bepaalds van te maken. Dus Prajna Paramita is ook niet een soort eenmalig inzicht. Prajna Paramita is een activiteit. En daarom ook, dat is de Bodhisattva, verblijft in Prajna Paramita. Want het is iets wat je keer op keer opnieuw doet. Iedere keer ga je weer opnieuw voorbij. Iedere keer stolt het weer. En zodra we onze mond open doen, stolt het weer. Zodra we proberen om het uit te leggen. Stolt het weer en wordt het weer een ding en wordt het een concept. En iedere keer weer gaan we eraan voorbij. Gate, gate, voorbijgaan, voorbijgaan. Paragate, ook voorbijgaan aan het voorbijgaan. Want ook aan dat voorbijgaan kun je vast komen te zitten. Dan wordt dat een soort praktijk. Ja, ik ben bezig met voortdurend voorbijgaan. Dan wordt dat een ding. Mijn beoefening is voorbijgaan. Ik ga voortdurend voorbij. En ook daar moet je weer aan voorbijgaan. Dus het is een eindeloos proces. Je gaat voorbij aan verkokeren, maar aan dat voorbijgaan ga je ook weer voorbij. Ik begon vrijdagavond met die bergen en die rivieren. Van bergen zijn bergen en rivieren zijn rivieren. Daar moet je aan voorbij gaan. Dan zijn bergen geen bergen meer en rivieren geen rivieren. Maar ook aan dat voorbijgaan moet je weer voorbij gaan, anders maak je daar iets speciaals van. En dan zijn bergen weer gewoon bergen en rivieren weer gewoon rivieren. En dan is een stoel weer gewoon een stoel met vier poten. Dus je gaat ook weer voorbij aan dat voorbijgaan. Anders lijkt het net alsof je iets bijzonders aan het doen bent. Van wij zijn Prajna Paramita aan het doen. Dat is iets heel bijzonders hoor. Nee, het is juist heel gewoon. Je moet voorbij gaan aan ieder idee van bijzonder of speciaal. Iedere schijn van heiligheid. Daarom dat in Zen... Geen schijn van heiligheid. Hè? Niks heiligs.
Ook de rituelen.
Altijd. Ja. Welke vorm je ook kiest, het is een vorm. En onherroepelijk maak je daar ook een ding van. Dan krijg je ook gedoe van, ja, maar die en die doet het ritueel niet goed. Want je moet het ritueel zo doen. Of dan wordt het ook weer een ding. Je kunt je overal op focussen.
Ja, een ritueel bestaan doet.
Ja. Hij zag dat het gestold was.
Ja.
Ja.
Herinner je dat nog?
Ja.
Ja. Dat is heel leuk.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Wij maar braaf doen allemaal.
Dus ook aan dat ritueel moet je steeds voorbij gaan. Maar moet wel blijven doen. Je doet het omdat je het doet. En je doet het zo omdat we het altijd zo gedaan hebben. We kunnen het ook zo doen of zo of zo. En dat is niet beter of slechter eigenlijk, maar we doen het.
Leraar Wompol terugkomt en de leraar ziet. Geen boos wordt.
Dus aan de ene kant geen spoor van heiligheid, maar wel gewoon je handen blijven vouwen. En om hulp blijven roepen. Rationeel is dat een paradox. Kan dat niet. Dus het is voortdurend meer dan rationeel. Het is niet alleen maar het rationele. Het is allebei. Maar het belangrijkste is het niet rationele. Dus soms lijkt de Heart Sutra heel rationeel. Hè? Dan zeggen mensen, ik heb er niks mee, want het is allemaal filosofie en leegte, sunyata. Ja, maar daar gaat de Heart Sutra niet over. De Heart Sutra gaat over deze mantra. Dit is het belangrijkste van de Heart Sutra. Dus als je één ding van de Heart Sutra onthoudt, onthoud dan deze mantra. En als we de Heart Sutra zingen, zoals gisteren, dan zingen we ook deze mantra als refrein. Gate, gate, parasam, parasam, gate. Bodhi, bodhi, swaha.
Ja. Leven en dood.
Precies, exact. Ja. Dus die mantra, die is eigenlijk het belangrijkste. Die is eigenlijk, dat is eigenlijk wat je hebt als beoefening. De Heart Sutra laat je verder met lege handen achter. Alles is leeg en we krijgen er niks voor in de plaats. Niet een nieuw concept of een nieuwe benadering of een nieuwe filosofie. Het enige wat de Heart Sutra zegt is, niets rationeels. Maar juist iets wat voorbij het rationele ligt. Nou, in de Nederlandse vertaling wordt dat Samgate vertaald met... En met alles samen zelfs voorbij gegaan. Paragate, gate, paragate, parasamgate. Die afleiding van sam met samen Dat moet ik nog eens navragen bij Ton, van welke Sanskritist die dat heeft.
Dat vind je, dat staat hier ook ergens hoor.
Nee, Red Pine die zegt dat Sam, hetzelfde als met Sam Bodhi, dat betekent totaal voorbij gegaan. Dus dat Sam betekent helemaal voorbij gegaan.
Maar er is één.
Ja, dat is weer bemoedigend, dat er toch, toch een bron voor is. Hè. Ja. 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 Dus dit voorbijgaan aan het voorbijgaan, het is natuurlijk ook met alles samen, dat hebben we al over gehad, dat is natuurlijk ook zo. Dat is onze voortdurende beoefening. En dan eindigt het met Bodhi, ontwaakt zijn, wakker worden, wake up. Voortdurend wakker worden uit die betovering, die begoocheling, die verkokering, dat inperken, die verdingelijking. Dat is een voortdurende activiteit, wakker worden. Wakker worden. Eigenlijk kun je zeggen dat onze zitbeoefening bestaat uit voortdurend wakker worden. Steeds weer opnieuw. Wakker worden. Wakker worden. Nou, maar wakker worden veronderstelt ook dat je eerst in slaap bent gevallen. Dus, dat doen we allemaal. Dus ook als we niet in slaap vallen, degenen die niet in slaap vallen, die vallen ook voortdurend in slaap. Die worden voortdurend toch ook meegetrokken in dat verkokerende denken. Die zitten er dan wel heel wakker bij. Maar wat gebeurt er in iemand zijn hoofd? Onherroepelijk komt dat verkokerende denken naar voren. En dat is onophoudelijk. En dat is ook zo. Dus dat is ook helemaal niet erg. Maar dat voortdurende wakker worden betekent voortdurende.
De vertaling van Ton met alles tezamen voorbijgaan en voorbijgaan geeft mooi aan, of het correct is, weet ik niet. Maar in ieder geval, het geeft heel mooi aan de hele werkelijkheid gaat voorbij.
En dat betekent eigenlijk, we participeren in iets dat al gaande is. We nemen deel aan een proces dat al aan het gebeuren is. Dat wordt in deze sutra niet zo benadrukt. Hè. In de Avatamsaka sutra heb je dat veel meer. Hè. Dat aspect van dat het al aan het gebeuren is en dat het met alles samen is. Hier wordt dat niet zo specifiek benoemd. Maar het is wel zo. Bodhi Svaha. En Svaha, dat is dan, wordt dan wel vertaald met hoera, of halleluja, of amen. Het is de term die vaak werd gebruikt bij het Vedische ritueel als afsluiting van het ritueel. Of so be it, of ja, hoe wil je het vertalen? Maar ik vind hoera wel een mooie vertaling. Ja. Want het is inderdaad iets vreugdevols. Het is in die zin het boeddhistische evangelie. De blijde boodschap.
Dus hoera in plaats van amen.
Hoera in plaats van amen.
Ja, dat spreekt me wel aan.
Kijk. Je kunt het naar eigen inzichten kun je dit verder invullen. Deze term. Halleluja. Maar dat, voor sommige mensen heeft dat ook weer allerlei ladingen. Ita missa est.
Ja, dat is dan niet zo legalig.
Dat weet ik eigenlijk niet, Henk. Is dat niet? Gaat heen of zo?
Ja, gaat heen, het is klaar.
Ja,
het is gebeurd, het is opgestuurd.
Niet een bevestiging.
Dus het interessante is, de Hartsutra, de Prajnaparamita Hartsutra, eindigt eigenlijk met zijn eigen werkzame bestanddeel. Dus de Hartsutra zelf is ook dat middel om die verbinding tot stand te brengen. Ja. En dat is waarom ik zei, het is niet alleen maar informatie die je haalt uit de Hartsutra. Maar de Hartsutra is zelf eigenlijk al een mantra. Of een dharani. En daarom wordt die zo vaak gereciteerd. Omdat het reciteren daarvan, dat opent ook de deur naar die grotere werkelijkheid.
De betekenis daarbij eigenlijk niet.
Het is van belang om zo oorspronkelijk mogelijk bij die originele klank te blijven. En daarom dat die mantra gate gate para gate, die is in het Sanskriet. En bij de Chinese variant van de sutra is dat niet vertaald in het Chinese equivalent. Maar zo goed mogelijk een transliteratie daarvan. Dus we zijn op zoek gegaan naar Chinese klanken die net zo klinken als gate, gate, para, gate. Ook al zijn die klanken in het Chinees, betekenen iets heel anders. Hè? Is het betekenisloos. Maar ze proberen inderdaad die klank zoveel mogelijk in stand te houden. Dat is veel belangrijker dan de betekenis. En sommige scholen en in andere sutras gaan zelfs zo ver om het Sanskriet gewoon te laten staan. Om het niet te vertalen. Nou, die mantra.
Ja, maar de hele sutra.
Die hele sutra wordt vaak wel vertaald. Maar de mantra niet.
Ook met veel transliteraties erin hoor. Er zitten heel veel termen in de Sino-Japanse versie. Dat zijn gewoon Japanse uitspraken van gewoon het Sanskriet woord.
Maar dat is allemaal via transliteratie. He, dus die klanken worden overgezet in het Japans.
De oudste tekst.
Er is een teksttraditie in het Pali en in het Sanskriet. Kijk, na de dood van de Boeddha ontstonden er allemaal verschillende scholen. Voor zover wij weten waren het er 18. En 17 daarvan schreven in het Sanskriet. Want die bevonden zich in India. En daar is Sanskriet een beetje het soort Latijn, he, de religieuze taal. Maar de 18e, dat was de Theravada school, die zat op Sri Lanka. En daarom schreven zij in het Pali. Wat heel erg lijkt op het Sanskriet. En omdat het boeddhisme in India is weggevaagd, zijn al die kanons in het Sanskriet niet bewaard gebleven. Hetzelfde dat wij 80% van alle Griekse tragedies niet kennen, omdat ze niet bewaard zijn gebleven. Dus we kennen alleen maar wat over is gebleven. Nou, net zo goed van die 18 scholen is alleen de Pali-kanon intact overgebleven. Van die andere 17 kanons hebben we alleen maar fragmenten en gedeelten. Maar er zijn ook geen levende boeddhistische scholen meer die zich op die Sanskriet-kanons beroepen. Dus het heeft alleen maar historische betekenis. De Pali-kanon is de oudste overblijvende boeddhistische geschriften. En ook dat oudste moet je een beetje relativeren. Want de Prajnaparamita-sutra's, veel daarvan, die dateren van ongeveer dezelfde tijd als wanneer de Pali-kanon werd opgeschreven. Dus het is maar de vraag wat het oudste is.
Van de Boeddha zelf.
En de Boeddha sprak ook zelf in een andere taal. Ook de Sanskriet-sutra's, hè? Dat is niet de taal van de Boeddha. Een beetje zoals Jezus in het Aramees sprook, hè? En, sprak. En, de evangelieën zijn in het Hebreeuws of in het Latijn, maar niet in het Aramees.
Ingewikkeld. Het Sanskriet werd al niet meer gesproken?
Sanskriet was een beetje als het Latijn, dat is vooral een schrifttaal.
Als wij de mantra zingen, dan verdubbelt het bodhi. Is dat om muzikale redenen?
Ja, dat is om het, hoe zeg je dat? Frasering, volgens mij. Bodhi, bodhi, swaha. Ook nog een keer om het extra nadruk, dat bodhi, te geven. Maar het staat er niet. Het is inderdaad van. Nou, daarmee hebben we eigenlijk de hele Heart Sutra besproken. In 4 delen eigenlijk. Hè? Dus die eerste 2 gingen vooral over de leegte. En over het je losmaken van die verkokering. Over het belang van daardoor heen kijken, door de illusie heen prikken en prajnaparamita te realiseren. Dus niet alleen maar prajna, maar juist prajnaparamita en het belang daarvan. Het tweede deel gaat over wat betekent dat om te beoefenen vanuit prajnaparamita. En beoefening vanuit prajnaparamita is dus anders dan beoefening vanuit prajna. Want beoefening vanuit prajna is beoefening met een bepaald doel. Waar je dan stap voor stap naartoe kunt. En daar ga je stap na stap in je beoefening naartoe. Beoefening vanuit prajnaparamita is tijdloos. Dus het heeft ook wel een doel. Het is niet dat het helemaal niet doelgericht is. Maar het is zo enorm en zo in tijd uitgestrekt. Dat het eigenlijk tijdloos wordt. Dat de tijd eigenlijk geen factor van betekenis meer is. Dus er is een bodhisattva pad. Maar omdat het zo wijd is, raak je daar helemaal. Raak je daar gewoon de tel kwijt. En heeft het ook geen zin om te denken, oh, waar ben ik nu op het bodhisattva pad? Hoe ver ben ik al? Er zijn 10 stadia. Waarom te zeggen, nou ben ik nou stadia 3 of 2 of 4? Dat heeft geen zin. Het is een enorm uitgestrekt pad.
Ja, zo willen als ik. En ik vind het een moeilijk woord. Maar goed. Als ik nou zou denken, grensloos en tijdloos. Nog een.
Ja. Dat is een heel goede aanduiding. En wat we ook in dit weekend hadden kunnen zingen, is de hymne aan Prajnaparamita. Die staat ook in het boekje van de Mahakaruna Chan. En dat is een hymne aan Prajnaparamita, die voortdurend probeert om woorden te vinden voor prajnaparamita, tijdloos.
Ja, dat probeer ik alsmaar voor mezelf. Ik denk, nou moet ik het wel even uitspreken.
Gelaatloos, beeldloos. En dan zegt die sutra, dat vind ik zo mooi, van... en toch, ondanks al die begrippen, leren we jou daardoor niet echt kennen.
Ja, dat geloof ik wel. Ja.
En tegelijkertijd moeten we dat doen, omdat het de enige manier is om jou te kennen. Dus die dubbelheid. We kunnen er geen woorden voor vinden. En toch is het via woorden is de enige manier om er een verbinding mee te maken. En het mooie van Prajnaparamita is dus dat het enerzijds dus staat voor die wijsheid voorbij alle wijsheid. Die manier van kijken die voorbij die verkokering gaat. En anderzijds dat het ook een persoon is. Dat het ook de vrouwelijke godin van de wijsheid. Net zoals Sophia. Dan heb je diezelfde dubbelheid. Gaat het nou om wijsheid of is het Sophia als... die persoon, die wijsheid lichaamt. En Prajnaparamita is dat ook. Dus als je zegt, wij nemen toevlucht tot Prajnaparamita, dan zeg je enerzijds, we wijden ons aan de beoefening van wijsheid voorbij alle wijsheid. Maar je kunt ook zeggen, we gaan bij Prajnaparamita op schoot zitten. Of in haar schoot zitten eigenlijk. Dus het is een heel intiem beeld. Heel intiem, heel geborgen. En het is allebei tegelijkertijd belangrijk. Er zijn twee manieren van kijken. De een is meer abstract, van het gaat om een bepaalde wijsheid realiseren, een soort manier van kijken. En het andere is heel persoonlijk, heel intiem. Het gaat om de moederschoot van alle Boeddha's. We hoeven alleen maar ons in die moederschoot te nestelen en ons daar onze toevlucht daarin te zoeken. En dan zal zij ons doen uitgroeien tot Boeddha's. Dat is een heel mooi beeld. Ja, dus daar zit ook de beweging. In het begin denk je nog dat je daarin moet nestelen. En gaandeweg ontdek je van, ik zit daar al lang. Je kunt daar niet uitvallen. Het is altijd al zo. Er zijn ook afbeeldingen van Prajnaparamita. Ja, klopt. Dus het is in de boeddhistische kunst ook inderdaad die vrouwelijke gestalte. Dus dat is, dat dubbele heeft iets heel moois. En dat vind ik ook het mooie van het Chinese, de Chinese Chan, zeg maar, dat daar in de Chinese Chan dat vrouwelijke gestalte, dat vrouwelijke beeld nog wat meer doorklinkt en dat de Japanse Zen toch wat meer mannelijk is in accent, in vormgeving. Natuurlijk heb je in Japan ook Kanseion, maar dat is niet diezelfde vrouwelijke energie, dat beeld van dat kom je in Japan niet zo tegen. In de Japanse zen in ieder geval. En dat komt ook een beetje omdat in Japan zijn zen en zuivere land heel erg uit elkaar gegaan. Dus dat zijn twee heel verschillende dingen. Dus als je wil nestelen, dan moet je maar zuivere land gaan doen. Maar zen, dat is meer op eigen kracht. Dus dat is een beetje kunstmatig. Terwijl in China zijn zen en zuivere land bij elkaar gebleven. Dat ligt in elkaars verlengde, is eigenlijk hetzelfde. Het zijn verschillende benaderingen van één en hetzelfde en het bijt elkaar helemaal niet. Sterker nog, het hoort bij elkaar. Dus die devotie, die hoort ook bij Chan. Zonder devotie kun je niet zitten. Dus dat vind ik iets heel moois hebben. En de Hartsutra is eigenlijk waar het allebei bij elkaar komt. Het lijkt zo cerebraal, leegte, dit is leeg en dat is leeg. Maar eigenlijk is het heel warm. En het belangrijkste van die Hartsutra is die devotie. En daarom ook dat het reciteren daarvan eigenlijk belangrijker is. Maar het is allebei. Het is wat die sutra ons leert, wat die sutra ons zegt. En dat is bewuste reflectie en ermee bezig zijn en het doordenken. En tegelijkertijd ons onbewust laten raken en transformeren. Door middel van die sutra dat onbewuste reservoir aanboren. Dus het zingen van de Hartsutra is net zo belangrijk als het bestuderen van de Hartsutra. Misschien nog wel belangrijker.
Weet je
het
erin?
Ja.
Maar ik vond het wel. Er staat iets over de moeder van de Boeddha.
Er staat in het colofon. Xiaomengfu, writing the Buddhist Heart Sutra in exchange for tea.
Nee, het gaat om de foto binnenin.
Je hebt gelijk.
In de front is piece. Het is de nagemaakte relief.
Het is de geboorte van de Boeddha.
Ja,
het is de geboorte in Lumbini.
Dat nest dan.
Ja. Ja.
Dat is
Goed. Ik wou nu eigenlijk graag het weekend samen afsluiten. En dat wou ik doen door de vier bodhisattva-geloften samen te reciteren. Gevolgd door de toewijding van de... En we kunnen gewoon zo blijven zitten. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden. Hoe onpeilbaar de oorzaak van lijden ook is, ik beloof die geheel te verwijderen. Hoe talloos de oorloze poorten ook zijn, ik beloof ze binnen te gaan. Hoe oneindig het pad van ontwaken ook is, ik ga daarvan het lichaam in aan. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden. Hoe onpeilbaar de oorzaak van lijden ook is, ik beloof die geheel te verwijderen. Hoe talloos de poortloze poorten ook zijn, ik beloof ze binnen te gaan. Hoe oneindig het pad van ontwaken ook is, ik ga daarvan de belichaming aan. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden. Hoe onpeilbaar de oorzaak van lijden ook is, ik beloof die geheel te verwijderen. Hoe talloos de poortloze poorten ook zijn, ik beloof ze binnen te gaan. Hoe oneindig het pad van het waken ook is, ik ga daarvan de belichaming aan. In de zuiverheid en de helderheid van de oorspronkelijke werkelijkheid, in de volheid en de voltooiing van de uiteindelijke werkelijkheid, in de oneindige veelvuldigheid van de werkelijkheid die zich toont in vormen, dragen wij de meditatie en het zingen van de sutra's op aan al de talloze onbekende prehistorische tijden het licht hebben doorgegeven. Aan alle grote leraressen en leraren, aan allen die de grondslag leggen voor de weg in verleden, toekomst en voor de verlossing van zelfs het kleinste grasje, voor de verlossing van alle talloze wezens in heel het universum. En in diepe dankbaarheid jegens iedereen op dit oeroude pad, jegens allen die ontwaakt zijn in alle tijden en alle ruimte, jegens allen die leven vanuit het grote mededogen, jegens allen die groot van hart zijn. Diepste wijsheid voorbij alle wijsheid.